En vervolgens lezen wij Matthäus 11, de versen 25 tot en met 30.
Des vaders welbehagen. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En indien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
En de tekst voor deze dienst is Matthäus 11, vers 29. Matthäus 11, vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Leert van mij. In een bepaalde periode van het jaar gaan de scholen weer bezig om nieuwe leerlingen te werven. Vooral bij het voortgezet onderwijs is dat altijd weer spannend. Grote plakaten hangen er aan de scholen. Er worden advertenties gezet. Naar welke school gaan we toe als we de basisschool hebben gehad? En samen met je ouders bezoek je een aantal scholen. Je kijkt wat ze te bieden hebben, wat de identiteit is. En vooral ook of ze die studielijn die jij wilt volgen ook aanbieden. Leerlingen van die school lopen rond samen met docenten om je vragen te beantwoorden en te vertellen hoe mooi het, hoe prachtig, hoe gezellig het is op die school. Altijd weer een spannende tijd. Voor jongelui, maar ook voor de ouders. Waar doe ik mijn kinderen naar school toe? Nou, gelukkig hebben de meesten van ons dat achter de rug. We zijn niet meer leerplichtig. We kunnen nog wel eens een nascholing moeten doen voor ons werk. We kunnen nog wel eens vrijwillig een cursus doen. Maar ik hoef niet meer te zoeken naar een school. Nou, in deze tekst krijgen wij een uitnodiging voor een school. Geen gewone, maar de school van Jezus. Leeftijd maakt niet uit. Niemand is te jong voor de school van Jezus. En niemand is er ook te oud voor. Jezus zelf nodigt ons uit, leert van mij, om bij hem op school te komen. Het leidt niet op voor een diploma, maar iets wat nog veel belangrijker is. Rust in je hart, die niemand kan wegnemen. Het thema is, kom onderwijs volgen bij Jezus. De uitnodiging voor dat onderwijs, leert van mij. De inhoud van dat onderwijs, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En de rust door dat onderwijs, rust voor je ziel. Gemeente, deze uitnodiging staat in een heel bekend gedeelte. Waar over uw verschillende preken ongetwijfeld hebt gehoord. En waar ik ook al verschillende keren over gepreekt heb. Maar ik heb deze keer een bijzondere invalshoek genomen. In dat verband wordt het woordje juk gebruikt. Neem mijn juk op u. En ik denk dat heel veel jongeren niet meer precies weten wat een juk is. Nou, vroeger op een boerderij, dan moest je soms een heel eind terug het land in om de koeien te gaan melken. Die konden honderden meters wegstaan, die koeien. En die had nog geen machine om te melken. Het moest allemaal nog met de hand gebeuren. En dan ging je, en vaak waren dat ook boerendochters, dan ging je met twee emmers aan de hand het land in. Nu gaat het nog wel als die emmers leeg zijn. Maar als die emmers vol zijn met melk, ik geef het je te doen. Om dan honderden meters met die emmers te sjouwen. Maar men had dan een juk. Een juk. Was een soort balkje over de schouders heen. Met een uitsparing voor de nek. En met twee uiteinden. En aan die twee uiteinden hing men dan de emmers. En wonderlijk, dan was het een stuk makkelijker om te lopen. Zo'n juk, dat verlichtte. Dat stelde mensen in staat om zware lasten te dragen. In Bijbelse tijd werd het juk gebruikt voor ossen voor de ploeg. Zo werd het toen geploegd en had je twee van die sterke ossen. En dan had je een soort tweepersoonsjuk. Waar die beide ossen door werden samengehouden. Nou, door dat juk viel het trekken gemakkelijker. Maar het weerhield ze ook om beide een kant uit te gaan. Want dat zou niet goed zijn. Dat woord juk wordt ook figuurlijk gebruikt. Je hebt wel eens meegemaakt, als u in Israël bent geweest, dat jongeren van een jaar of 12, 13 worden dan zoon der wet. Gebeurde met Jezus ook toen hij naar de tempel ging met zijn ouders. Zoon der wet. Bar mitzwa. En dan wordt er gezegd, hij heeft het juk van de geboden op zich genomen. Met andere woorden, hij heeft de verantwoordelijkheid om de geboden te doen op zich genomen. Maar, en nu komen we dichter bij de bedoeling van de tekst. Het werd ook gebruikt, dat woordje juk, voor onderwijs volgen. Wie zich bij een bepaalde rabbi aanmeldde om van hem onderwijs te ontvangen, die nam het juk van die rabbi op zich. Vandaar dat Jezus zo nadrukkelijk zegt, neem mijn juk op u. Volg onderwijs bij mij. Deze mensen zijn vermoeid en belast. Ze waren namelijk op school bij de rabbijnen om God, om het te leren, om God te dienen, om met God te wandelen. Maar ze kwamen geen stap verder. Ze hadden nooit een voldoende. Stel je voor dat je op school bent, je had nooit een voldoende, mensen. Nog niet eens een 5. Je hebt het gevoel dat je een 2 of een 3 haalt. Hoe je ook je best doet. Nou, ze vonden geen rust. En die mensen werden vermoeid en belast. Ik kan niet voor God leven. Ik kan God niet dienen. Lag dat nou aan de docenten? Of lag dat aan de leerlingen? Nou, in dit geval moeten we zeggen, het lag aan de docenten. Want de Tora, de eerste 5 boeken van Mozes, die bevatten natuurlijk geboden, maar die staan ook vol van genade. Van de barmhartigheid van God. Dat God vergeeft. Maar dat stukje kwam niet door in het onderwijs. Het was alleen maar die geboden. En voor alle zekerheid hadden de rabbijnen nog wat extra dingen, bepalingen erbij gemaakt. 248 geboden en 365 verboden. 613 bepalingen. Bijvoorbeeld, je moet de 10e geven van alles wat je land opbrengt. Maar men had dat minutieus uitgedokterd hoe dat moest en allerlei bepalingen erbij. Op de Sabbat dan mocht je natuurlijk niet lopen. Maar men had het heel ingewikkeld gemaakt. Je mocht een Sabbatsreis doen. Maar als je nou een voorwerp ergens anders neerlegde voor de Sabbat, dan mocht je wel naar je eigendom toe. In ieder geval, het was een heel ingewikkeld iets geworden. En iemand die serieus probeerde om dat onderwijs te volgen, ja, die werd vermoeid en belast. Net als een leerling die op school zit en die eigenlijk op de verkeerde school zit. Omdat het veel te hoog gegrepen is. altijd maar op je tenen lopen en nooit een voldoende halen. Je leert, je studeert en je komt nooit met een voldoende thuis. Nou, dat hou je niet vol, hè? Dat hou je echt niet vol. Jezus zegt later over die docenten, Matthäus 23, vers 4, zij binden zware lasten bijeen en leggen ze op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. Nou, kijk eens op de kerk rond, maar zijn er onder ons ook die het moeilijk vinden om God te dienen? Die zich zo'n leerling voelen, die eigenlijk God wel wil dienen, die wel een voldoende willen halen, maar het lukt maar nooit. Ik sla altijd de plank mis. Mijn geloof is zo zwak. En mijn ijver is soms zo weinig. En er zijn er mensen die zeggen, ik stop maar met de Heere zoeken. Ik stop er maar mee. Want die school om God te leren kennen, die is wel voor heel goede mensen, maar voor mij is het niks. Voor gewone mensen is dat niet weggelegd. Ik moet van die school af. Maar zit u dan wel op de goede school, geestelijk? Zit u dan wel bij de goede docenten, geestelijk? Is zalig worden iets voor enkelen, een paar in de gemeente, die dan zoveel kunnen presteren dat ze zalig worden? Kom naar hem toe. Kom bij hem op school. Maar wie zegt dat ik het op die school wel red? Wie zegt dat ik op die school bij de Heere Jezus, dat ik wel een voldoende haal? De staat komt alle tot mij. Hij zegt niet, laten de leerlingen die nog een beetje een krappe voldoende halen, maar bij mij komt alle tot mij. Hoe slecht je ook presteert, hoe weinig je ook kunt, komt allen tot mij. Er is geen selectie vooraf. Je mag allemaal komen. Hoeveel blunders je ook hebt gemaakt in je leven. Maar zult u zeggen, wat is dan het onderwijs van Jezus? Is dat een gemakkelijke school zonder huiswerk? Je weet wel, er zijn van die scholen die hebben dan een pretpakket. En heb je het makkelijk. Spreekt Jezus niet over de ernst van de zonde? Spreekt Jezus niet over de geboden die wij moeten doen? Jazeker wel, gemeente. Want Jezus heeft duidelijk gezegd, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Dus geen gemakkelijke school bij Jezus. Zo van, ik doe de leerstof maar aan de kant. Er is echter een ander principe. Boven de school van Jezus staat, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is het eerste in het onderwijs van Jezus. Heeft een gesprek met ons, hij zegt, nu moet je niet alles van jezelf verwachten, wees nou maar nederig, wees nou maar zachtmoedig. Het gaat allereerst om de instelling van de leerling. Niet jezelf overschatten, niet zeggen, ik kan het wel. Niet op andere leerlingen neerkijken. Je weet wel, als je in een klas een leerling hebt die nooit de voldoende haalt, dan wordt hij nog gepest ook. En dan zeggen ze, ja, wat is die toch stom, hè? Jezus zegt, dat mag in mijn school niet gebeuren. Zachtmoedigheid en nederig van hart. Want gemeente, dat was immers de instelling van Jezus zelf. Hij sloeg zichzelf niet op de borst zo van, ik ben de beste en doe het mij maar eens na. Nee. Hij verliet de hoogste plaats, de hemel der heerlijkheid, en wilde voor zondaren de laagste plaats innemen. Hij was zachtmoedig tegenover de mensen. Hij waste de voeten van de discipelen. Nou, u weet wel hoe die discipelen met hem omgingen. Hij ging de weg van het lijden die zijn discipelen hadden verdiend. Hij keek niet neer op zondaren. Kijk, de rabbijnen, de fariseeën en schriftgeleerden, die liepen langs in de mooie gewaden en zeiden ze, moet je daar eens kijken. Daar zit een publieke vrouw, een hoer, daar zit een tollenaar. Bah, nou dan zijn wij toch beter. Nou, Jezus keek niet op mensen neer. Niet dat hij de zonde goed vond van die zondaren. Hij ging naast ze staan. Om ze mee te nemen. Om ze een ander leven te schenken. Dat was de instelling van Jezus. Leert van mij, staat er boven die school, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gemeente, bij het zalig worden zit onze trots ons in de weg. Dat is niet vreemd, want al bij onze voorouders, Adam en Eva in het paradijs, zat die trots. En je zou kunnen zeggen, toen was de Heer al bezig met zijn onderwijs, maar Adam en Eva luisterden niet. En toen God zei, dat en dat zul je wel doen en dat zul je niet doen. Nou, ze gingen gewoon hun eigen weg, hè. Ze gingen gewoon hun eigen weg. Ze meenden zelf te kunnen beslissen wat goed en wat kwaad is. Nou, gemeente, zit dat dan niet helemaal in de cultuur van vandaag waarin we leven? Zelf zoveel mogelijk presteren. Misschien kijk je wel eens naar Facebook. Naar van andere vrienden en vriendinnen. Nou, soms staat er op je profiel van Facebook staat er zoveel wat je goed kunt, wat je doet in de sport. En wat voor diploma's je haalt. Nou, daar val je gewoon van achterover. Ik doe het. Dan kan je die dan tippen. En gemeente, ook geestelijk zit dat een beetje in de cultuur. Tegenwoordig heb je veel mensen die zeggen, ik zoek God. Niet God zoekt mij, maar ik zoek God. Ik geloof. Ik ga ervoor om God te dienen. Ik zet me in voor het geloof. Ik ga met God aan de slag. Het kan allemaal goed bedoeld zijn. Mensen kunnen zich ook wel eens onbehouden uitdrukken. Maar ik moet beginnen niet bij wat ik doe, maar wat hij doet. Jezus, de meester op die school. Wat hij doet. Nederig zijn. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Anders kun je op die school niet verder. Geen grote woorden, maar ook zeggen, ik kan het niet. Ik kan die geboden niet vervullen. Soms zit er een leerling in de klas. En iedereen snapt de sommen. Maar jij snapt het niet. En dan is het heel wat om te zeggen, meester, juf, ik snap het helemaal niet. Wilt u het nog een keer uitleggen? Dat is moeilijk, hè? Dat is ontzettend moeilijk. Maar wanneer de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan maakt hij een heel kopje kleiner, geestelijk. Dan leert hij ons ook dat te doen, te zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet. Een voorbeeld is de apostel Paulus. Hij had eerst een ander leven. Ja, dat was een beste leerling op de school van de rabbijnen. Die haalde 10 met een griffel. Hij kon alles doen voor zijn gevoel. Maar hij was niet nederig. Hè? Hij was niet nederig. Hij was een echte ik-mens. Weet je, in godsdienstige leven heb je ook ik-mensen. Ik doe dit en ik heb dat ervaren, ik heb dat. Ik-mensen. Paulus een ik-mens. Ik kan de wil van God doen. En ik zal zorgen dat die christenen die profeet Jezus achterna lopen, dat dat met wortel en tak wordt uitgeroeid. En toen greep de Heere in. En wat gebeurde er toen met Paulus? Nou, een heleboel. Maar een van de dingen, hij werd nederig. Hij kwam met lege handen te zitten. Hij wist niet meer hoe het moest. Hij werd nederig. En dan lezen we later, ook als hij bekeerd is en als hij al op de weg van het geloof is en zoveel doet voor de Heere. Je zou kunnen zeggen, op zijn cv kon hij zeggen, ik heb zoveel mensen tot geloof gebracht. En weet je wat hij dan zegt? In Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Nou, van iemand die alles kon, wordt hij iemand die het niet kan. En die alleen maar kan zeggen, de Heer Jezus moet het doen. Gemeente, dat betekent niet dat we alles maar moeten laten van wat het is. We mogen ons wel inspannen, maar hij moet het doen. Leert van mij. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat vind ik wel interessant, om bij Jezus op school te gaan. Nou, dat wil ik wel. Ik wil wel eens van hem weten, Heer, hoe zit het met de schepping? Dat u in een aantal dagen alle dingen uit niets gemaakt hebt. Heer, ik wil wel eens weten, hoe zit het met de opstanding van de doden? Want daar snap ik niks van. Kunt u het mij eens uitleggen? Daar is de school van Jezus toch voor? Een ander zegt, ik wil wel van Jezus leren. Moet hij mij eens uitleggen hoe de uitverkiezing in elkaar zit? Want daar loop ik steeds in vast. En ik wil dat als ik van de school van Jezus afkom, dat ik dan al die dingen ook weet. Maar op de school van Jezus hebben wij niet in te vullen wat we willen leren. Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Er zijn dingen die boven ons verstand uitgaan. Dat mag ik nederig erkennen. Als kinderen op een bepaalde leeftijd of op een middelbare school en ze zitten in de tweede of de derde klas en ze stellen vragen over dingen, hoe dat en dat zit, dan kan een docent zeggen, maar dat krijg je in de vijfde of de zesde klas. Daar ben je nu nog niet aan toe. Nou, zo is het met God ook. Er zijn dingen, die krijgen wij straks in de laatste klas en die is boven. Na deze zullen wij het verstaan. Maar nu zijn we er nog niet toe in staat. Nederig zijn. Augustinus, u kent hem wel, Augustinus de kerkvader, die zegt in een preek, de weg naar de hoogste plaats is de trap naar beneden. Nou, dat is gek, hè? De weg naar de hoogste plaats is de trap naar beneden. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Maar die zegt, kijk eens, daar staat een grote boom. Knots van een boom, hele hoog. Waarom kan die zo hoog zijn? Nou, zegt Augustinus. Die kan zo hoog zijn omdat eerst die wortels naar beneden zijn gegaan, de diepe grond in, en daarom kan die hoog worden, omdat die wortels zo diep zitten. Zo is het ook met de mens. Juist als ik nederigheid leer, als mijn wortels in de diepte ingaan, Heere, ik kan het niet, maar u bent een God die leeft. Dan mag de boom van mijn geloof omhoog groeien. Wat is geestelijke groei, gemeente? Nou, dat is ook een onderwerp apart, hè, geestelijke groei. Sommige mensen zeggen, als je geestelijk groeit, dan blijf je niet staan bij de bekering en het geloof. Nee, dan ga je de gaven van de geest ontdekken. En dan ga je misschien gaven krijgen van profeteren of andere gaven. En dan lijkt het wel of je als christen veel groter wordt. Maar het is de vraag of dat geestelijke groei is. De boom van mijn geloof groeit naarmate ik kleiner en nederiger word. De wortels dieper gaan. Ik word niet groot, maar Jezus wordt zo groot. En daarom voel ik me klein, maar dat is niet negatief. Want juist als ik me klein voel bij een grote Jezus, dan is dat geweldig. Die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Lucas 18, vers 14. En gij zult rust vinden voor uw zielen, staat er. Eerste voorbeeld uit het gewone leven. Ik kom weer terug bij die leerling, die zit op school. Maar die school was niet geschikt voor hem of haar. Met buikpijn ging ze naar school toe. En dan komt ze op een andere school, op een ander niveau. En wat een rust. Dat kind dat verandert helemaal. De buikpijn gaat weg. Het kind krijgt voldoendes. Het krijgt plezier. Ze gaat weer met plezier naar school toe. Wat een rust. Ik kan het aan. Zo is het ook geestelijk. Paulus had altijd geprobeerd om rust te vinden in de vervulling van de wet. Hij liep op zijn tenen. Maar daar lag die rust. En die strekte zich uit. Ik kon er net niet bij. Gemeente, Augustinus zocht overal in de filosofie van zijn tijd. Dat was ook een man die zocht rust voor zijn ziel. En die is bij de stroming van het manicheïsme geweest. En bij andere stromingen heeft hij gelezen en gezocht, maar hij kon het uiteindelijk niet vinden. En Luther, nou, je weet het wel, Luther, die zocht ook om de beste leerling te worden. Maar Luther, die ging de trap op, maar hij gleed er met dezelfde gang weer van af. Hij liep zich te pletteren op dat woordje gerechtigheid Gods. Hij dacht, ik moet een rechtvaardig mens zijn. Ik moet een puntgaaf mens zijn geestelijk, waarvan God zegt, jij bent goed. De rust kwam. Toen Jezus en zijn werk, de leermeester Jezus, centraal kwam te staan. Jezus die zichzelf vernederde. Hij heeft het volbracht. En ik mag bij hem schuilen, aan de voet van het kruis. Dan zegt Augustinus op de eerste bladzij van zijn bekende confessiones, de belijdenissen, want gij hebt ons geschapen tot u, en ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in u. Totdat ik als leerling aan de voeten van de leermeester kom en zeg, heren, ik kan het niet. En dan krijg ik zicht op het werk van de Heere Jezus die het voor mij heeft gedaan. Gemeente, zo is het ook met de dingen die ik niet klein kan krijgen in de Bijbel. De wonderen. Hoe zit het met de schepping? En we kunnen erover discussiëren. En in zekere zin op academisch niveau kan dat natuurlijk wel, maar kom je eruit? En als je eruit bent, heb je dan rust? Hoe zit het met de opstanding? Hoe zit het met de uitverkiezing? Kijk, er komen wel eens mensen naar ons toe. Die zijn zelf een beetje tegen de muur gelopen. En dan zeggen ze, ja, maar jij gaat naar de kerk, hè? Jij gelooft. Nou, maar hoe zit het dan met de uitverkiezing? En dan gooien ze al die dingen voor je voeten neer. En dan moet je eerlijk zeggen, ja, maar dat weet ik ook niet. Zeg het maar gerust hoor. Dat weet ik ook niet. Sommigen willen de hoogste ladder op, om het naadje van de kous te weten. Maar Brakel zegt al, als je zo hoog wilt klimmen om de verkiezing te doorvorsen, dan val je in de diepte. Gemeente, ik kan het nu nog niet begrijpen. Maar ik geloof het, omdat God het zegt. Die uitverkiezing. Er staat toch, de verborgen dingen zijn voor de God. En de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. Zo komen op die school van Jezus mensen tot rust. Het principe van die school is niet ik, maar hij. En wanneer ik oog krijg voor zijn werk. Voor zijn liefde. Voor zijn gang door Gethsemane en via Golgotha. Dat hij zelfs naar het graf wilde gaan. Dan komt mijn ziel tot rust. Ik zal het nooit kunnen vervullen, maar mijn heiland, hij heeft het gedaan. En die heiland krijgt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik geef je rust. Je hoeft het zelf niet te doen. Ik geef je rust. Rust door nederig te zijn. Gemeente, ik hoef het wonder van de schepping echt niet te doorgronden. Om te kunnen geloven. Ik hoef het wonder van de opstanding echt niet te hoeven doorgronden om te kunnen geloven. Ik hoef het mysterie van de verkiezing niet te doorgronden. Ik heb in de loop van de jaren mensen meegemaakt, ook in de gemeenten, maar ook leeftijdsgenoten toen ik nog jong was, die eigenlijk vastliepen op de onderwerpen schepping, opstanding, wonderen, verkiezing. En die zeiden, ja maar, zolang er zulke rare dingen in de Bijbel staan, kan ik niet geloven. En daarmee hebben ze de Bijbel terzijde geschoven. Ze verkiezen een Bijbel waarin zulke dingen niet staan. Nou, laten dat nou net de heilgeheimen zijn. Die God heeft gewerkt, niet voor ons om ze te begrijpen, maar om eruit te leven. Rust. En die rust wordt groter naarmate ik meer in de Heer Jezus zie. Een van onze belijdenisgeschriften, de Nederlandse geloofsbelijdenis, zegt in artikel 21, wij vinden dan allerlei vertroosting in zijn wonden. In zijn wonden. In de middeleeuwen had je Bernard van Clairvaux, die heel veel preken heeft gemaakt over de wonden van Jezus, een bepaalde mystiek. Maar Luther greep er weer op terug. Waar vind ik rust? In de wonden van Jezus. De wonden in zijn handen, de wonden in zijn zij. Als ik rust wil vinden, moet ik niet kijken naar wat mijn handen presteren, maar ik moet kijken naar Jezus. En dan niet van op een afstand, maar met lege handen dat kruis aangrijpen. Satan die komt door de ramen van de school heen en die zegt, die zit te fluisteren tegen ons. Je kunt het wel. Het is toch je eer te na. Om het een ander te laten doen, om Jezus het te laten doen, dat is toch niet leuk. Je moet het zelf proberen. Dan krijg je pas rust. Als je zelf de wet hebt vervuld. En sommige mensen worden dan afgeleid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U mag gewoon belijden, jij mag gewoon belijden, Heere. Ik kan het niet. Maar dan zorgt de Heere ook dat je niet als een loser achterblijft. Maar dan wijst hij op zijn wonden. En dan word je een blij mens, dan word je een mens met perspectief, een mens met hoop. Dan krijg je rust voor je ziel. Zeg maar, ik ben een slechte leerling. Ik kan de wonderen in de Bijbel niet begrijpen. Maar Jezus zegt, straks in de hoogste klas, hierboven, dan ga ik het je vertellen. Dan ga je doorzien. Na deze zul je het verstaan. Rust. Nogmaals, die vind ik niet als ik alle wonderen in de Bijbel als moeilijke dingen terzijde schuif. Neem het maar aan. Ja, maar dat zit niet in mijn aard. erken nu maar dat we nog gewone mensen zijn. Wij zijn mens en geen God. Ik kan het niet begrijpen, maar laat ik het geloven omdat hij het zegt. Rust. Zo zijn er al velen hebben de kerk verlaten. Omdat het leven met God, dat vonden ze niet. Dat wilden ze zelf doen. En ze kregen geen eindpunt en geen rust. En anderen zijn teleurgesteld uit de kerk gegaan, want die Bijbel die heeft toch rare dingen. Gemeente, ik zal u een spreuk meegeven die ik heb gehoord op de seniorenmorgens. Die vrouw is al overleden, maar die zei altijd: mijn moeder zei, met begrijpen zal het niet gaan, neem het maar onbegrepen aan. Ik zal het nog een keer herhalen. Met begrijpen zal het niet gaan, neem het maar onbegrepen aan. Dat is nou het toppunt van de school van Jezus. Wees maar zachtmoedig en nederig van hart. Gemeente, kom maar. Er zijn geen leerlingen op die school die te slecht zijn, die te weinig verstand hebben. Het is alleen maar een kwestie van door de Heilige Geest het kruis vastpakken, in de wonden van Jezus je troost vinden. En dat is een rust. Die wordt nooit meer weggenomen. En als het einde van je leven daar is, dan is dat een rust die zelfs de duivel niet meer kan wegnemen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Amen.